Ik wil vanavond met u het woord van God openen in het Nieuwe Testament, in de Petrusbrief, 1 Petrus 3. Daarvan lezen we vers 13 tot en met vers 22. 1 Petrus 3, vers 13 tot en met vers 22. Als wij aan Noach denken, dan denken we vaak aan de ark en dan denken we aan de watervloed en dan denken we aan het verleden. Maar de Bijbel spreekt ook over Noach wat betreft de toekomst. Vlak voor de komst van de Heer Jezus zullen de dagen zijn zoals de dagen van Noach. Dus hij heeft wat te zeggen vanuit het verleden, maar hij heeft ook een hele belangrijke plaats en vooral de tijd waarin hij leefde met betrekking tot de toekomst. Maar 1 Petrus 3, de versen 13 tot en met 22, leren ons ook wat Noach en de watervloed voor ons betekenen vandaag. En ik kwam tot de ontdekking in de voorbereiding dat Noach een hele belangrijke persoon is geweest in heel de Bijbel. Hij behoort tot de profeten. Niet alleen aan het begin, om het zo te zeggen, maar door heel de geschiedenis heen. En ik wil vanavond dus met u nadenken over deze verzen. En u zult u enigszins in moeten spannen om het te volgen, maar daarvoor bent u hier naartoe gekomen. We lezen in 1 Petrus 3 vers 13 het volgende. En wie is het die u kwaad zal doen als u navolgers bent van het goede? Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn en laat u niet in verwarring brengen, maar heilig God de Heere in uw hart. En wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied. En hebben goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken, als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren. Want het is beter te lijden, als God dat wil, terwijl u goed doet, dan terwijl u kwaad doet. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden. Hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen, opdat met als doel hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Door wie hij ook, toen hij heen ging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft, namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren. Toen God in zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach. Terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinigen, dat is acht mensen of zielen, behouden werden door het water heen. Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten. Door de opstanding van Jezus Christus, die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten hem onderworpen zijn. Tot zover over deze verzen. Ik zal ze proberen allemaal door te nemen, de ene wat dieper dan de ander, maar over dit gedeelte wil ik een aantal gedachten met u delen. En ik ben ervan overtuigd dat het een actuele boodschap is, een boodschap die nodig is voor de dagen waarin wij leven. U kunt de Petrusbrief vanavond nog uitlezen. Dus als u nog nooit een brief uit de Bijbel in één keer hebt uitgelezen, doorgelezen, dan kan dat vanavond waarheid worden. Want je leest er zo doorheen, die eerste Petrusbrief. En als u die brief leest, en daarom is het altijd belangrijk om niet een aantal versen te lezen, maar om een hele brief door te lezen, want dan ontdek je bepaalde verbanden. heel veel mensen, heel veel christenen vandaag plukken zomaar hier en daar wat teksten uit. En het is belangrijk dat we verbanden gaan zien. Nou, als u het verband ziet of een kernwoord wil ontdekken in de Petrusbrief, dan is het woord lijden met een lange ei, dus het werkwoord met een lange ei, is een kernwoord, is een sleutelwoord. En in de verzen die wij gelezen hebben, vers 13 tot en met vers 22 van 1 Petrus 3, wordt eigenlijk gesproken over twee soorten, twee vormen van lijden. Er is veel meer lijden in deze wereld, daar kan ik vanavond niet op ingaan. Maar in dit stukje worden eigenlijk twee vormen van lijden genoemd. Het eerste, en daar gaat het vanavond specifiek over, is dat er in deze wereld lijden is, terwille, noemt de Petrusbrief dat, van de rechtvaardigheid. Dat zal ik straks wel uitleggen. En dat lijden terwille van de rechtvaardigheid, dat brengt ons dichter bij de Heere God. Je zou het ook in wat eenvoudige taal kunnen zeggen. De kans is heel groot, en misschien ervaart u het nu al, dat u een stuk lijden doorstaat, ervaart op dit moment, als gevolg van het volgen van de Heer Jezus. Dat is wat hier bedoeld wordt. Dat is de eerste vorm van lijden. De tweede vorm, dat is een andere vorm van lijden. Die is grotendeels overbodig, omdat het meestal het resultaat is van problemen die we over onszelf brengen. En die heeft dan vaak te maken met een niet godvruchtige levenswandel. Dus lijden als gevolg van eigen falen en eigen schuld. En we hebben de ellende over ons heen gehaald, om het zo te zeggen. Dat is de tweede vorm van lijden. Daar wordt hier ook over gesproken. Maar we zoomen vanavond in op dat eerste. En u moet me vanaf het begin blijven volgen. Anders bent u straks de draad kwijt. De verzen 13 tot en met 18 laten heel duidelijk zien en onderwijzen ons dat ook de volgelingen van de Heer Jezus toen en vandaag te maken krijgen, vroeg of laat, met lijden. En heel specifiek dit, lijden terwille van de rechtvaardigheid. Dus lijden als gevolg van het volgen van de Heer Jezus. Misschien denkt u nu aan Noord-Korea of andere landen. Nou, die ervaren dat misschien wel heel dichtbij, heel concreet, lichamelijk lijden bijvoorbeeld. Maar er is ook een psychisch lijden, een geestelijk lijden. En misschien ervaar je dat wel in je eigen familie of in je eigen gezin. Of te midden van je studiegenoten. Of je buurt waarin je woont, collega's, noem maar op. Een stuk lijden. En dat wordt ons niet bespaard. En die mensen die lijden, daarvan zegt Petrus dat zij zalig zijn. Vers 14. Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, en ik kom straks op die gerechtigheid, vooral op de rechtvaardige, dan bent u zalig. Nou, die twee zou je toch niet aan elkaar koppelen, of wel? Lijden en zaligheid. Nou, je vindt hetzelfde eigenlijk terug in de brief die Paulus schreef aan de gemeente in Rome. He, die prachtige opsommingen, Romeinen 8. He, het gaat van verdrukkingen, van moeite, uiteindelijk naar een hoopvol leven. De hoop die verlevendigd wordt, verdiept wordt, aangevuurd wordt. Nou, die twee zou ik ook niet bij elkaar passen eigenlijk. Die passen niet bij elkaar. En toch zegt Paulus, nee, dat lijden, die verdrukkingen, die hebben een doel. Nou, zo zie je ook hier dat degenen die lijden omwille van de gerechtigheid zalig worden gesproken. Dat is één. Twee, het lijden, ik heb dat al gezegd, wordt ook de christen vandaag niet bespaard. Vers 17 zegt dat het niet buiten de wil van God omgaat. Dus de boodschap, als christen hoef je niet ziek te zijn, als christen hoef je niet te lijden, dat is een onbijbelse boodschap. Daar kunnen we heel eenvoudig over zijn. Want het kan tot de wil van God behoren en wat hij er dan voor doel mee heeft, ik heb daar niet altijd de antwoorden op, dus kom niet naar mij toe, oké, maar wat is dan het doel? Ik heb daar ook niet altijd de antwoorden op, want geloof me, ook in mijn leven zijn er dingen, zijn er vragen waar ik nog geen antwoord op heb. Maar ik wil het altijd in dit perspectief zien. En daar doe ik mijn best voor, herkent u dat? Daar probeer ik me in te verplaatsen en te zeggen, het heeft blijkbaar een doel in mijn leven. Dat lijden, het wordt me niet bespaard. Psychisch lijden, geestelijk, lichamelijk. Nou, het gaat dus om lijden terwille van de gerechtigheid. In 1 Johannes 2 vers 1 hoeft u niet op te zoeken. Maar daar wordt gesproken over de Heer Jezus als de rechtvaardige. Moet even vasthouden. We hebben gerechtigheid, nu de rechtvaardige. De Heer Jezus, hij was volstrekt, volkomen rechtvaardig. Nou, dat klopt ook, want de Heer Jezus is de openbaring van het vaderhart van God. Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. In de Heer Jezus heeft God rechtvaardigheid geopenbaard, onthuld. En rechtvaardigheid wil gewoon dit zeggen. De Heer Jezus was absoluut oprecht. Hij was volkomen eerlijk. En totaal ongeveinsd. Hij was dus niet dubbelhartig. Hij was volkomen rechtvaardig. En de Vader had welbehagen in hem. Onder andere vanwege die rechtvaardigheid. Hij heeft volkomen rechtvaardig geleefd. Maar nu lezen we van die rechtvaardige Jezus, dat ook hij te maken heeft gehad met lijden en onrecht. Vers 18 van 1 Petrus 3, lees mee. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden, hij die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij heeft lijden ondergaan, hij heeft onrecht ondergaan, en dat niet vanwege eigen falen, want dat kende hij niet. Maar hij heeft alles wat ons aangerekend had moeten worden, op zich genomen. Hij is tot zonde gemaakt en hij is vrijwillig het onrecht ondergaan. Heeft hij over zich heen laten komen. En dat is een belangrijke waarheid. Daar heeft hij, om het zo te zeggen, voor gekozen. Onrecht heeft hij verdragen. Lijden was ook zijn deel. En ik weet, over dat lijden zou ik heel veel kunnen zeggen. Wat de oorsprong was, wat de inhoud was. Maar het gaat er mij hier even vanavond om. De meester, de heiland, de Messias, hij wist van lijden. Van onrecht. Lees nu met mij mee in 1 Petrus 2. Wat staat er in vers 19? Want als wij dit zien van onze Heer en Heiland, dan moeten wij ons bewust zijn dat lijden en onrecht ook het deel is van degene die hem volgen. Zo de meester, zo zijn leerlingen. En waarom ik dit aangeef vanavond, is dat u niet verbaasd moet zijn over een stuk lijden wat u ondergaat, wat u ondervindt, wat u ervaart. En misschien wel in je jonge leven al. Je zegt, allerlei onrecht komt over me heen. En allerlei vormen van lijden zijn mijn deel. Nou, vaak heeft dat te maken in het leven van een christen ook dat het gevolg is van het volgen van de Heer Jezus. Wat staat er in vers 19? Want dat is genade als iemand om het geweten, 1 Petrus 2 vers 19, voor God dingen verdraagt die hem pijn doen en daarbij ten onrechte leidt. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God. Het is een diepe waarheid die je makkelijker leest en naar iemand kan uitspreken dan om het te ervaren in je hart. Of vindt u dit gemakkelijk? Om het zo direct te zien in dat perspectief. Toch staat het lijden en het onrecht in dat perspectief. Vers 21, want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is, die toen hij uitgescholden werd niet terugschold, toen hij leed niet dreigde, maar overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Wat we in het leven, en ik kom straks bij Noach uit, ik kom straks bij ons leven uit. Wat we in het leven van de Heer Jezus zien, is dat onrecht en lijden zijn deel was, maar dat hij niet met onrecht vanuit onrecht reageerde, of met onrecht het onrecht beantwoordde. Volgt u me nog? Hij gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. En wat was nou de zegen daarvan? Dat de Heer Jezus, om het zo te zeggen, rechtvaardig bleef leven en bleef wandelen en bleef spreken. Dat is belangrijk. Hij gaf het onrecht wat hem ten deel viel over aan zijn vader. Dus die last die op hem drukte, van die last maakte hij de last van zijn vader. Dat is heel belangrijk. En zelf bleef hij dus rechtvaardig wandelen, te midden van het onrecht. Nou, dus een diepe les. Nou gaan we een stapje verder. Want de huidige wereld waarin u, jij en ik leven, die wordt gekenmerkt door lijden en door onrecht. En vroeg of laat, broeders en zusters, raakt het ook ons leven. Die wereld van vrede, rust en gerechtigheid, die gaat wel komen. Daar spreekt de Bijbel over. Maar dat is nog niet de werkelijkheid waar wij vandaag in leven. Ik hoop dat u daarmee instemt, anders leeft u in een andere wereld als ik. Maar dat moet ons niet ontmoedigen. Maar wat is nou het gevaar van leven in een onrechtvaardige wereld? Ik ga er even van uit dat iedereen zoals hij hier is, door het geloof gerechtvaardigd is. Dus dat je door het geloof weer in de rechte verhouding tot God staat. Of je nu oud bent of jong, maar ik hoop dat jullie ervan kunnen getuigen. Ik heb vrede met God. Ik heb vergeving van mijn zonden. Het is goed tussen God en mij. Door het geloof in de Zoon. Dan zegt de Bijbel dat je gerechtvaardig bent. Je staat weer recht tegenover God. Die kromme verhouding is weggegaan. Heerlijk, je kan hem weer recht in de ogen kijken. Hele eenvoudige omschrijving van de rechtvaardiging. Maar dat is het. Nou leef jij in een onrechtvaardige wereld als gerechtvaardigde. En welk gevaar loop je nu? Dat je je laat meenemen in het onrecht en daardoor je levenswandel laat bepalen. Maar wat zegt 1 Petrus 3 in vers 15? Dat wij altijd bereid moeten zijn tot verantwoording aan een ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is met zachtmoedigheid en eerbied. Nou, laat ik mezelf maar als voorbeeld nemen. Als ik mag zeggen, ik ben door het geloof gerechtvaardigd, maar als onrecht mijn deel is, dan kan je, als je niet oppast, vanuit je vlees gaan reageren. Dus je beantwoordt onrecht met onrecht. En weet je, daar ben je zelf de dupe van. Want de hoop in jouw leven, in uw hart, wordt als het ware gedeukt en gebeukt. En je wordt gefrustreerd, je wordt teleurgesteld, je wordt moedeloos. Laat staan dat je nog getuigt van de hoop die in je is. Dus het is belangrijk dat wij leren het onrecht en lijden wat ons ten deel valt over te geven aan hem die rechtvaardig oordeelt. Zodat in ons hart de hoop levendig blijft. En wij in een onrechtvaardige wereld, waar het kromme recht wordt gepraat, rechtvaardig blijven leven en blijven getuigen van de hoop die in ons is. En ons niet laten meenemen. Misschien ben ik de enige vanavond die daar open voor staat en die daar zwak in is. Maar ik ben bang dat u niet heel ver van mij afstaat. En dit is precies wat Petrus ons wil leren. Omdat ik geloof dat wij leven in de dagen van Noach. En nu gaan we even naar Noach kijken. Bladen met mij naar Genesis hoofdstuk 6. Dit was allemaal inleiding. Dan weet u een beetje hoe ver we zijn. U bladert naar Genesis 6, ik spreek ondertussen door. Als de Bijbel spreekt over getuigen van de hoop die in je is, dan heeft dat woordje hoop in de Bijbel vaak drie betekenissen. Hoop in de Bijbel heeft heel vaak te maken met de wederopstanding van de doden. Dat is een hoop die wij mogen hebben. Juist heel positief voor degene die in Christus ontslapen zijn. In de tweede plaats spreekt het woordje hoop in de Bijbel ook altijd over het Messiaanse vrederijk. De hoop op dat rijk, op die wereld, op die eeuw die gaat komen, die gekenmerkt wordt door vrede, rust en gerechtigheid. En in de derde plaats spreekt het woordje hoop over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dus een christen heeft gegronde reden om hoopvol te zijn. En dat alles dankzij het werk van de Heer Jezus Christus. Nu gaat Petrus, wat ik nu gedeeld heb tot op heden, doortrekken naar Noach, naar de watervloed, en hij komt bij de doop uit uiteindelijk. Nu gaan we eerst even naar Noach kijken. Wat staat er van hem in Genesis 6 vers 5? En ik hoop dat u straks de hele lijn gaat ontdekken. Daar staat in Genesis 6 vers 5, en de Heere zag de slechtheid van de mens, dat de slechtheid van de mens op aarde groot was. En dat al het gedachtenspinsel van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Dit is een plaatje van een onrechtvaardige wereld. Nu gaan we verder naar vers 9. Hetzelfde hoofdstuk. Dit zijn de afstammelingen van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God. De eerste tekst was een onrechtvaardige wereld. En hier zien we in vers 9 een rechtvaardige man, een rechtvaardig mens, te midden van een onrechtvaardige wereld. Gaan we een stapje verder, vers 22. En Noach deed het, wat deed hij? Hij bouwde de ark, overeenkomstig alles wat God hem geboden had, zo deed hij. Genesis 6 vers 22. Dit vers kan je samenvatten als een rechtvaardige levenswandel. Hij gehoorzaamde. Een onrechtvaardige wereld, een rechtvaardige man, die leeft een rechtvaardig leven. Hij gehoorzaamt de Heere. Verplaats je even naar de dagen waarin wij leven. En dan hoofdstuk 7 vers 1. En daarna zei de Heere tegen Noach, ga in de ark, u en heel uw gezin, want ik heb gezien dat u te midden van uw tijdgenoten voor mijn aangezicht rechtvaardig bent. En dit vers heeft mij aangesproken. Te midden van de tijdgenoten van Noach was hij rechtvaardig. Weet u wat ik hier neer heb geschreven? Noach was in zijn dagen het geweten, dat woord kom ik zo op, van zijn tijdgenoten, het geweten van zijn tijd. Als je naar Noach keek, dan begon je geweten te spreken. En het zal zijn als in de dagen van Noach. Ik hoop dat u het lijntjes door gaat trekken naar uw eigen leven. Noach was het geweten van de mensen in zijn tijd. En die gedachten die worden bevestigd, hoeft u niet op te zoeken, ik lees het u voor, luister aandachtig, Hebreeën 11 vers 7. Door het geloof heeft Noach, door God gewaarschuwd over de dingen die nog niet zichtbaar waren, in eerbied, mooi is dat hè, een rechtvaardig mens leeft altijd in eerbied voor God, heeft eerbied voor zijn spreken, vreest God meer dan dat hij mensen vreest, heeft meer ontzag voor Gods woorden dan voor mensenwoorden. Broeders, zusters, het wordt tijd dat wij vandaag opstaan en die gezindheid van Noach openbaren. In deze tijd. Hij bouwde met eerbied de ark. Tot, vervolgt dat vers, redding van zijn huisgezin. En nou komt het. Waardoor hij de wereld heeft veroordeeld. En werd een erfgenaam van de rechtvaardigheid die naar het geloof is. Nu zegt een van de jongeren, nou dat vind ik heel zo positief niet, dat vers. Ik vind het maar hoogmoedig van die Noach dat hij de wereld veroordeelde. Hij keek hoogmoedig op hen neer. En kan dat wel? Mag dat wel? Ja, maar dat is niet de betekenis hier. Noach heeft niet hoogmoedig op de wereld neergekeken. Blijf maar hierin kijken. Waar het hem om ging was dit. Noach had een levenswandel die iets deed ontwaken in het geweten van zijn tijdgenoten. Het veroordelen heeft deze betekenis. Luister goed. Door het goede voorbeeld te zijn, wordt de slechtheid van de ander meer zichtbaar. Dat is het. Dus doordat Noach gehoorzaam was aan God, doordat hij met eerbied de ark toebereidde, doordat hij reageerde op het spreken van God, en dus het goede voorbeeld gaf, ja, wat gebeurde er toen? Toen werd de slechtheid van zijn tijdgenoten meer en meer zichtbaar.
En dit is zo belangrijk vandaag. Het is zo belangrijk, broeders en zusters, als u naar de Maranatha-samenkomsten komt en hier gevoed wordt en gevormd wordt, opgebouwd en bemoedigd wordt, dat je hier in Veenendaal een rechtvaardige levensopenbaring laat zien. Want weet u, heel veel mensen in Veenendaal, die lezen geen Bijbel meer. En u bent vandaag het middel, zoals Noach in zijn dagen, om het geweten te zijn van uw omgeving. Misschien wel te midden van uw kinderen, kleinkinderen, te midden van je medestudenten, te midden van je collega's. Het geweten van hen te zijn. Doordat ze in jou het goede voorbeeld zien, veroordeel jij de wereld om je heen. Niet hoogmoedig dat je op hen neerkijkt, maar dat je een rechtvaardige levenswandel hebt, komt de slechtheid meer en meer openbaar. Dat kan zelfs zonder woorden dus. En ik geloof echt dat dat de roeping is van ons zoals wij hier zijn. En ik vind dat zo'n indrukwekkend stukje, dat Noach zo'n levenswandel had. Was de Heere Jezus al verheerlijkt in de dagen van Noach? Nee, jullie durfden niet te antwoorden, maar het antwoord is nee. Was de Heilige Geest al uitgestort? Ook niet. En wij, in welke tijd leven wij? Nou, nadat de Heere Jezus is verheerlijkt en nadat de Heilige Geest is uitgestort. Ik durf met mijn hand op het woord te zeggen dat wij wat ons geestelijk leven betreft op een nog hoger niveau kunnen leven dan wat hij deed in zijn dagen. Wij hebben de volledige godsopenbaring, Genesis 1 tot openbaring 22. De Heer Jezus is verheerlijkt. De Geest woont permanent in ons. Hij heeft zijn intrek genomen in allen die de verschijning van de Heer Jezus Christus hebben liefgekregen. Dit moeten we even vasthouden. Dan gaan we terug naar 1 Petrus 3. Het is een beetje bijbelstudie, maar dat is goed. 1 Petrus 3. Want nou gaat Petrus iets uitleggen. Hij gaat lijnen trekken. En nu wordt het een beetje moeilijker, maar wel heel boeiend en interessant. Terug naar 1 Petrus 3. We zijn inmiddels in vers 19 aangekomen. Vers 19 en 20 zijn wat moeilijke versen en daar wordt verschillend over gedacht. Daar staat het volgende. Door wie hij ook, toen hij heen ging aan de geesten in de gevangenis, gepredikt heeft. Namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinig, dat is 8 mensen, behouden werden door het water heen. Nou, wat hier staat, naar mijn overtuiging is dit. Noach, van hem lezen we dat hij in die onrechtvaardige wereld een prediker was van gerechtigheid. Dat is mooi. Dus hij hield de gerechtigheid van God hoog. Wil je dat nooit meer vergeten, ook als je jong bent niet. Veel mensen vandaag die willen Gods heiligheid en zijn rechtvaardigheid naar beneden halen. Oh ja, zeker. God is mens geworden. Hij heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid gezien. Maar hij is wel die verhevene, die hoge God. Hij neemt ons mee van ons niveau naar zijn niveau, als u begrijpt wat ik bedoel. Maar hij verlaagt zich niet naar ons mensen in de zin dat hij afstand doet van zijn eigen karakter. God is God in het rechtvaardigen van zondaar. Hij verandert niet. En dat is zo bijzonder. Hij trekt ons op naar hem toe. Nou, Noach was een prediker van gerechtigheid. En naar mijn overtuiging betekent vers 19 dat Noach, die behoorde tot de profeten, in de geest van Christus tot zijn tijdgenoten gesproken heeft over redding en over behoud. Je kan niet zozeer zeggen dat hij het evangelie daar gedeeld heeft, maar hij sprak wel van redding, hij sprak van behoud. En dat deed hij. En wat was nou het kenmerk van die tijdgenoten? Nou, je kan dit zeggen van ze. Ze zaten gevangen in de macht van de boze. De tegenstander hield hun geest gevangen. Dat beeld vind je ook in 2 Korinthe 4 vers 4 en Efeze 2 vers 2. Ongehoorzaamheid was de levenspraktijk van zijn tijdgenoten. En ik geloof dat die tijdgenoten tot wie Noach destijds sprak, zich nu bevinden in gevangenschap in het dodenrijk. Dit even het plaatje. Ze gehoorzaamden niet. Op acht na. Toen kwam de watervloed. Nou gaan we nog een stapje verder. Want nu wordt er over de watervloed vaak gesproken als volgt. En ik denk dat je dat allemaal op de zondagsschool wel gehoord hebt. Op de kleuterschool. Dan wordt er gezegd. De mensheid werd uitgeroeid, verging door water. En velen beamen dat. Maar als de mensheid was uitgeroeid en was vergaan door water, dan hadden wij hier niet meer gezeten. En dat is precies wat Petrus gaat uitleggen. Hij zegt dat water is tot redding geweest. En ik geloof dat dat doorgegeven moet worden. Heel vaak wordt doorgegeven dat de mensheid verging door het water. Maar ik kan vanavond zeggen, de mensheid is juist ook gered door water. Want Noach en de zijnen zijn gered, zijn behouden door het water. Ik zal het uitleggen, want ik zie sommigen verschrikt kijken. Oh ja, zeker Noach en de zijnen, geloof me, ze waren in de ark. Maar die ark werd op een gegeven moment de lucht ingetild, omhoog getild om het zo te zeggen, waardoor door het water. En luister goed, doordat dat water omhoog kwam, heeft Noach en de zijnen, en dit ga ik straks toepassen op ons leven, die onrechtvaardige wereld verlaten. En dat water heeft Noach en de zijnen in een nieuwe wereld gebracht. En ik durf te zeggen dat dat ook met u, jou en mij gebeurd is. En in die zin is het water dus reddend geweest. Het water heeft ervoor gezorgd dat de mensheid in stand bleef, behouden bleef en gered werd. Het is natuurlijk net van welke kant je het bekijkt, ik begrijp het wel. Maar dit kan ik sowieso zeggen. En dat is het beeld wat Petrus gebruikt om nu verder te gaan. Er stapten acht rechtvaardigen uit op de nieuwe wereld. En dat vind ik bijzonder, dat heeft vandaag voor ons veel te zeggen. Ze hadden nieuwe grond onder de voeten. De redding van Noach en de zijnen, broeders en zusters. Door water had alles te maken, en dit is de sleutel, met geloof in het spreken van God. Water in de Bijbel is een beeld van het woord van God. Onder andere lezen we dat in Efeze 5 vers 26. En wat zie je nou bij die vloed? De ene persoon die verdrinkt door water en wordt veroordeeld. En door datzelfde water, door diezelfde substantie zou je kunnen zeggen, is de ander vrijgesproken en wordt behouden. Door datzelfde water. Daarom geloof ik dat vanavond u wordt vrijgesproken door dit woord. Of dit woord veroordeelt u. Is dat hetzelfde woord? Dat is datzelfde woord. Maar welke boodschap moeten wij doorgeven dat het woord van God levend is en krachtig en vandaag mensen behoudt die geloven? En wie werden er in de dagen van Noach behouden? Door water. Zij die de Godspraak geloofden. Terwijl er nog geen druppel water zichtbaar was. Daar komt het op aan. Want het water zou gaan komen en zou een aantal mensen gaan brengen in de nieuwe wereld. Zouden behouden worden, vrijgesproken worden. Maar het overgrote deel zou door datzelfde water veroordeeld worden en teniet gaan, aangrijpend. Wie heeft er een beetje verstand van natuurkunde? Niemand, dan kan ik het voorbeeld doorgeven. Ik luisterde een broeder hierover, dat vond ik een mooi beeld. Die had het over de wet van Archimedes. Ik ben helemaal niet zo'n natuurkunde man, maar ik vond het wel mooi. Luister goed. Vond ik zo mooi. De wet van Archimedes. Hij zegt, de wet van Archimedes luidt als volgt. Een voorwerp, geheel of gedeeltelijk in vloeistof gedompeld, ondervindt een opwaartse druk. Mooi hè? Nog een keer. Een voorwerp geheel of gedeeltelijk in een vloeistof ondergedompeld, ondervindt een opwaartse druk. Elk voorbeeld gaat mank, dus gaan we morgen niet allemaal mailen. Maar het beeld is wel mooi. Als het water een beeld van het woord van God is, Naar de mate dat we ons laten dompelen in dat water, ervaren we ook een opwaartse druk. En zal dat water ons uiteindelijk brengen in een nieuwe werkelijkheid. Dat vind ik mooi. En daar ben ik blij om. En daar wil ik me vol laten gieten door dat water. Ondergaan in dat water. Opdat het water mij drijft naar die nieuwe wereld. Ik ervaar een opwaartse druk in mijn leven. U ook? Ik heb het eerder hier gezegd. Het gaat niet van klacht tot klacht voort. We gaan van kracht tot kracht voort. Omdat dat woord mij vooruit stuwt. Naar mijn uiteindelijke eindbestemming. Ervaart u het woord van God zo? Dat vind ik zo mooi. Zo'n gedachte kan ik van genieten. Ze zei, ik ben net als Jeremia. Toen uw woorden tot me zijn gekomen, heb ik ze opgegeten. Het is levend en krachtig. Nou kom ik bij een spannend vers, 1 Petrus 3. We zijn er bijna. Want nou zegt vers 21 het volgende. Het tegenbeeld, dat wil zeggen de voorafbeelding, het beeld, een plaatje daarvan, van heel die watervloed en alles wat ik nu heb uitgelegd. De doop behoudt nu ook ons. Nou moet ik natuurlijk gaan oppassen wat ik in Maranatha Veenendaal ga zeggen, want dat is misschien wel mijn laatste spreekbeurt. Nou, ik zeg wat hier staat. De doop behoudt ons vandaag. Nou, dat is een gedurfde uitspraak. Ja, maar dan moet u goed onthouden dit. Noach, het water en het spreken van God stonden in verbinding met elkaar, waar of niet. Dat is vandaag nog zo. Wie mogen er vandaag gedoopt worden? Dat zijn alleen zij die geloof hechten aan het woord van God. Die hun vertrouwen op dat woord hebben gesteld. Die worden gedoopt en anders niet. En dat door onderdompeling eronder te gaan. En in die zin is dus geloof en doop één en hetzelfde. Dus het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Dus ik begrijp dat Petrus hier spreekt over de doop die redt. Waarom? Omdat de doop in de Bijbel, zoek het overal maar na, altijd gekoppeld is aan geloof. En zo zie je dat het eigenlijk één is. En daarom, en onderzoek de schriften, ik geloof dat de doop daarom geen bijzaak is. Het hoort er helemaal bij. En dat is zo belangrijk en dat is het beeld wat de apostel hier laat zien. Je laat je dopen nadat je vertrouwen hebt gesteld op het spreken van God. En in de Bijbel zie je dus dat doop tot geloof komen en doop binnen 24 uur vaak plaatsvond. Het hoort helemaal bij elkaar. En wij hebben het uit elkaar getrokken en dan gaan we over het ene redeneren en dan gaan we het over het andere redeneren. Maar ja, dan klopt dit gedeelte niet. Dan begrijp ik dat je hier vastloopt, maar ik loop niet vast. Dit klopt. Dit hoort helemaal bij elkaar. En dat is mooi. Nou, luister goed. Het geloof, want ik deel met u de gedachte of de waarheid, wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof hebben vrede met God. Maar het geloof bepaalt onze eeuwige bestemming en onze verhouding tot God, onze hemelse positie. En nou komt die. De doop bepaalt onze positie hier op aarde en onze verhouding tot de wereld om ons heen. En dit is precies wat er gebeurde in de dagen van Noach. Dit is het. Want door de doop laat ik in het openbaar zien dat ik één ben met de verworpen en afgewezen Jezus. Dat toon ik. Ik ben met hem een nieuwe wereld binnengegaan. Oh nee, het is geen grote meerderheid. Dat klopt. Slechts 8 zielen werden behouden. Maar die zijn de nieuwe wereld binnengegaan, die 8 rechtvaardigen. En zo, broeders, zusters, schrik niet, behoor ik vandaag tot die kleine minderheid. Die zich helemaal één weet met de verworpen en afgewezen Heer Jezus Christus. En nu begrijpt u waarom ik begonnen ben zoals ik begonnen ben. Onrecht en lijden is het deel van hen die vandaag zeggen, ik behoor Jezus toe. Die zegt, ik ben van Paulus en ik ben van Apollos en ik ben van Maranatha Veenendaal. Ik ben van Christus. En Christus is mijn. En doordat ik me verenigd heb met hem die afgewezen en verworpen is, daarom is lijden en onrecht vandaag ook mijn deel. Ziet u het? Ik ben een nieuwe wereld ingegaan. De doop heeft mijn positie hier op aarde bepaald en laten zien ten opzichte van die ongelovige wereld. Dus doop heeft alles te maken met
discipelschap. Wie behoor ik toe? De doop heeft alles te maken dat je als gerechtvaardigde Jezus wil volgen in een onrechtvaardige wereld. Ik beken kleur.
En nu is de cirkel bijna rond. En daarom is onrecht en lijden ook ons deel. Dat heeft te maken met de persoon die we volgen. En hij werd in zijn dagen ook vandaag verworpen en afgewezen. Maar ik heb in hem het leven gevonden. En daarom moet ik vandaag in 2016 ook de consequenties daarvan dragen. Maar broeders, zusters, laat me u bemoedigen. Laat uw geestelijke pret daardoor niet gedrukt worden. Want wij leven toch niet meer voor deze wereld. Het beste komt nog. Maar dit moeten we wel gaan beseffen. Welke positie hebben wij hier op aarde? Ik ga beginnen met afronden. Want dan staat er nog één moeilijkheid. Ik heb het uitgelegd. De doop die behoudt en die ons apart zet in deze wereld. Het is een publiek getuigenis. Maar dan volgt er nog in vers 21. De doop verwijdert niet het vuil van ons lichaam, maar een aparte tekst, is een vraag aan God van een goed geweten. Bijzondere tekst. En het woordje vraag kan je hier ook vertalen in het Grieks met gebed of met verzoek. Nou, er zijn drie verklaringen, ik zal ze allemaal maar geven, dan weet u gelijk hoe mensen erover denken. De eerste categorie mensen, daar behoor ik niet toe, die zeggen, iemand vraagt om gedoopt te worden, om daardoor een goed en zuiver geweten te ontvangen. Nou, dat vind ik een onbijbelse gedachte. Wij krijgen geen zuiver geweten, rein geweten, door de doop. Nee, de Hebreeënbrief zegt dat het bloed van Jezus Christus zelfs ons geweten kan reinigen. Dus tot die categorie behoor ik niet. En u ook niet, hoop ik. De tweede groep mensen en uitleggers zeggen, nou, iemand heeft een goed en zuiver geweten en daarom wil die gedoopt worden. Ook die gedachte deel ik niet. Er zou wat voor te zeggen zijn misschien, maar toch vind ik het niet helemaal goed. Ik denk persoonlijk, en ik zal uitleggen waarom, dat dit de betekenis is van deze tekst. De doop vraagt om een levenswandel met een zuiver goed geweten. Dat staat daar. En hoe weet ik dat? Nou, lees maar in vers 16, want de Bijbel bewijst zichzelf. Wat staat er in 1 Petrus 3, vers 16? Daar komt hij terug. En heb een goed geweten, opdat in datgene waar zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden door uw goede levenswandel in Christus, die uw goede levenswandel in Christus belasteren. Zie je dat? Dus met de doop heb ik me verenigd met de verworpen en afgewezen Jezus. Dat is je plaats in deze wereld. Minderheid, een rest, een overblijfsel, wat trouw is. En daarom is onrecht en lijden je deel. Maar daardoor woon je ook in een glazen huisje. Mensen kijken naar ons. En daarom is het belangrijk als je getuigd hebt dat je met Christus bent gekruisigd en bent opgestaan en mag wandelen in nieuwheid van leven, dat je geweten zuiver blijft, broeders, zusters. Je hebt met de doop getuigenis laten zien, ik behoor Christus toe. Hij is mijn leven. Ik leef niet meer voor de wereld. Ik ben gestorven. En wat ik nu leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad. En zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dat is leven in de eindtijd. Maar pas op dat je geweten, de spy of God, zeggen de Engelsen, de spion van God, dat je die niet bezoedelt, maar dat die zuiver en goed blijft. Dat je leeft met een zuiver, rein geweten. Daar vraagt de doop om. En mag ik eens vragen, is uw geweten zuiver op dit moment? Heb jij een aanklacht in je geweten? Er zijn vandaag veel mensen die zeggen, ja, ik heb de Heer Jezus lief hoor. En ik hou van hem. Hij heeft mij eerst lief gehad. En daarom heb ik hem nu lief. Maar die toch voortdurend met een stem in hun geweten rondlopen die hen aanklaagt. Misschien een zonde waar je aan vasthoudt, die je koestert. Dan wil ik je vanavond aansporen vanuit dit gedeelte. Breng het in het licht. Neem afscheid van alles wat je geweten bezoedelt en besmet. Want er is geen heerlijke leven dan een leven met een vrij geweten. Er lag een van de Puritijnen op zijn sterrenbed. Ik weet niet of u weet wat Puritijnen zijn, maar laat ik het maar even zeggen. Predikanten, oude Engelse, Schotse predikanten. Puritijnen, die lag op zijn sterfbed. En toen vroeg een broeder aan hem hoe het met hem was. En hij zei, een van de veel zegeningen zijn ons ten deel gevallen. Hè? We zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen, zegt de Efezebrief. Hij zei, maar weet je wat voor mij een geweldige bemoediging is? En wat een geweldige zegen op dit moment is? Dat ik nu lig te sterven met een rein en zuiver geweten. Geen aanklacht meer. Geen aanklacht meer. Zo'n zegen. Is dat mogelijk? Dat is mogelijk dankzij het bloed van de Heer Jezus Christus. Maar als het gereinigd is, en als je je hebt laten dopen, zorg dat het zuiver en rein blijft. Want de apostel wil dit zeggen. De doop moet dus ook zijn weerslag krijgen in de levenspraktijk. Een wandel met een zuiver geweten. En nu is de cirkel helemaal rond. We worden hierdoor opgeroepen om in dagen die zich kenmerken door de dagen van Noach, een rechtvaardige levenswandel te openbaren. Dat is helemaal rond. Dat vind ik zo geweldig. Noach heeft zo'n impact gehad. Niet alleen in het verleden, ook vandaag, ook in de toekomst. Zo belangrijk. Dus geen ongehoorzame, slordige levenswandel, maar een rechtvaardige levenswandel in een onrechtvaardige wereld. Hey, begint het nu een beetje te dagen? Dat het vandaag van u, jou en mij gezegd wordt. En hij of zij veroordeelde met zijn of haar levenswandel deze wereld. Is dat hoogmoedig? Nee. Kijk je dan hoogmoedig neer op anderen? Nee, absoluut niet. Want ik wandel in nederigheid en eerbied en ootmoed. Maar doordat ik het goede voorbeeld geef vanuit die relatie met mijn Heer en Heiland, komt de slechtheid van de mensen om mij heen meer en meer openbaar. En weet u, broeders, zusters, dat is leven in de eindtijd, hoor. Dat wij verschil gaan maken. En dat wij hier vanavond zijn, is dat we toegerust worden. Niet alleen om te weten hoe de toekomst zal gaan verlopen, maar dat u, jij en ik vandaag als een Noach zullen leven. En dat de mensen in ons leven iets zien en proeven. Wat heeft hij of zij? Wat ik mis. Wat is dat in jou? Dat is de gerechtigheid die ik ontvangen heb door het geloof in de rechtvaardige. En door de omgang met hem wordt zijn gezindheid hoe langer de mijne. Ik geloof het hoor, dat God ons van binnenuit gaat veranderen naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Zodat ik mag leven conform het plan van God en mag het getuigen te midden van het lijden en onrecht van de hoop die in mij is. Dan heb je wat te vertellen toch, als je naar huis gaat vanavond. En dan moet je vanavond niet naar huis gaan en zeggen thuis, nou, het was wel aardig of het was minder, het duurde wat lang, het was saai of te diep. Dan heb je wat anders te getuigen. En dat heeft deze wereld nodig. Religie heeft Veenendaal genoeg, echt. Maar dit is leven vanuit de bron. Iemand vraagt, maar Jacques, hoe is dit mogelijk? En misschien zeg je nog wel, hoe is dit in hemelsnaam mogelijk? Nou, het antwoord staat er ook nog bij. Door de opstanding van Jezus Christus, vers 21b. Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten hem onderworpen zijn. Het is mogelijk door hem. Want wat zegt Paulus in de Romeinenbrief? Dat de geest die werkzaam was in Christus toen hij opstond uit de doden, vandaag in u, jou en mij werkzaam is. De Heer Jezus heeft de dood verslonden tot overwinning. Satan had niet het laatste woord, de zonde niet, het graf niet. Onze Heer en Heiland, hij had het laatste woord. En die stem uit de wolk die zei, het hoort naar hem. En wie de stem van de Zoon van God gehoord heeft, die zal leven. Ik vind het zo machtig mooi. En hij deelt dat nieuwe leven uit. Niet alleen toen, maar ook vandaag. De kracht van Jezus' opstanding is niet minder geworden. Die kracht heeft niet ingeboet aan kracht, om het zo te zeggen. Nee, hij is nog even krachtig. Die geest die actief was in de Heer Jezus. En als ik dat lees, Dan zeg ik, Heer Jezus, u bent door uw geest in mij komen wonen. En ik wil alle terreinen van mijn leven en alle kamers van mijn levenhuis openstellen voor u. Dat u elke ruimte vervult met uzelf. En ik wil me bruikbaar opstellen. Ik wil me geven als een instrument in uw hand vandaag. Om als een Noach te zijn. Die wandelde met u. Die zijn werk deed. Die trouw was. En die een positief getuigenis naliet. Broeders en zusters. Ik verkondig je de Heer Jezus Christus. Die vandaag u, jou en mij. Luister goed. Alles wil geven. Wat we nodig hebben tot deze levenswandel. Ik las vorige week wat van Augustinus. Ik weet, u bent het niet in alles met hem eens, ik ook niet. Maar Augustinus heeft gezegd: Heere, geef mij wat u beveelt. En beveel dan wat u wilt. Begrijp je wat hij bedoelde? Uiteindelijk maak uw wil bekend aan mij. En voorzie u tegelijkertijd in wat nodig is om uw wil in deze wereld uit te voeren. Nou, kijk, als ik alleen het ene vanavond had gezegd, dan kon u wanhopig naar huis gaan. En zeggen, het klinkt allemaal mooi, maar het lukt me niet. Maar ik zeg ook het andere. Dat wat nodig is vandaag, of je nou jong bent of oud. Ik ben ook nog jong. Het is beschikbaar. Want God vraagt nooit iets van u, jou en mij, waarin hij zelf niet zal voorzien. En dat geeft mij zoveel hoop en verwachting. Maar we moeten erin gaan staan. En dit leven ons eigen gaan maken. Misschien is het goed. Als we aan het einde van deze boodschap gewoon even een minuut stil worden. Dat u vanuit de stilte van uw hart een antwoord geeft. Op het spreken van God deze avond. Hij was het die tot ons kwam. En als er in uw leven iets is waarvan u zegt: het is niet toegewijd aan mijn Heer en Heiland. En het is eigenlijk de blokkade. En wees eerlijk, hè, naar jezelf. En naar de Heer toe. Het is eigenlijk de blokkade dat ik niet tot die rechtvaardige levenswandel kom. Wat let u? Om vanavond vanuit de stilte van uw hart die blokkade, wat het dan ook is, of een zonde, wat dan ook, in het licht te brengen. En te zeggen, Heer Jezus, hier ben ik geheel en al. Ik wil slechts voor u gaan leven. Dan staat hij vanavond met open armen. En dan wil hij vanavond opnieuw een nieuw begin maken. Zijn genade is genoeg. En zijn kracht wordt juist vandaag in deze dagen openbaar in zwakheid. De zwakheid die je in jezelf gewaar wordt, is nooit de reden om dit woord van vanavond naar je neer te leggen. Want hij die roept, die is getrouw. Die wil je geven. Laat een moment stil worden voor hem. Amen.